Ja, dames en heren, daar zijn we weer. Een nieuwe aflevering van Podcast Criminoloog. En vandaag gaan we het hebben over drillrap. Want Nederland is de afgelopen tijd een aantal keer opgeschrikt door steekincidenten met jonge daders. Bijvoorbeeld op de pier in Scheveningen. Deze incidenten werden in de media al snel gelinkt aan drillrap. Een jonge muziekstroming waarin het vaak gaat over geweld en die populair is in de Nederlandse grote steden. Vandaag hebben wij te gast Robbie Rox en Jeroen van den Broek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Want zij onderzochten in opdracht van de gemeente Rotterdam hoe de Rotterdamse drillrapcultuur eruit ziet en wat de rol van geweld en sociale media daarin is. Het is een enorm interessant gesprek geworden en veel luisterplezier.
Wij merkten dat in de media heel gemakkelijk een kausaal verband werd opgeworpen tussen de vermeende opkomst van het aantal steekincidenten waar jeugdigen bij betrokken waren en de opkomst van drillrap. Terwijl wij betwijfelden of dat kausale verband er was, of in ieder geval wij wilden dat niet klakkeloos aannemen. Dus wij wilden eens ons wat meer verdiepen in wat drill en die bijbehorende cultuur nu eigenlijk was. Omdat in Nederland nog geen enkel wetenschappelijk onderzoek was gedaan naar dit thema, vonden wij het belangrijk om daar eerst onderzoek naar te doen voordat we dat soort verbanden benoemden. En wij hebben een onderzoek gedaan dat zich deels richtte op de geregistreerde werkelijkheid, dus op de politieregistraties van die incidenten waar jongeren bij betrokken waren. Dus messengeweld, mesincidenten in Rotterdam. We hebben op het politiebureau gezeten en een aantal middagen om dossiers door te spitten. 56 stuks, 56 verschillende registraties uit 2018 en 2019. Waarin wij hebben bekeken of er een rol was weggelegd binnen die incidenten voor drill of voor straatcultuur in bredere zin. En daarnaast hebben we etnografisch onderzoek op het internet gedaan. Etnografie, etnografisch onderzoek naar die drillcultuur en met name hoe die drillers, die Rotterdamse drillers, zichzelf online profileren.
Wat is drill eigenlijk? Wat is drillrap?
Ja, drill is
een... kan, Robbie. Ja.
Zal ik doen, Jeroen. Drill is een subgenre van hiphop. Eigenlijk de meest, of de jongste en ook wel de meest rauwe variant van gangsterrap. Ontstaan in Chicago. Bekend geworden door onder andere Chief Keef. En vervolgens mondiaal verspreid geraakt. Eerst geland in het Verenigd Koninkrijk en daar vermengd geraakt met lokale muziekstijlen en straatculturen. En vervolgens ook in Nederland voet aan de grond gekregen. En ook wel echt populair geworden onder voornamelijk jonge mensen, zou je wel kunnen zeggen. Vanaf 2018 zou je kunnen zeggen dat we misschien nog wel iets eerder, als we kijken in Rotterdam, die voorbeelden. Jeroen heeft dat mooi allemaal uitgezocht voor de Rotterdamse context. Ook in Nederland valt waar te nemen met jonge mensen die zichzelf omschrijven als driller. Zeggen drillrap te maken. En tegelijkertijd, als je luistert naar de drill die afkomstig is uit Rotterdam, maar in Nederland zie je eigenlijk heel veel verschillende invloeden. Hè. Dus je hebt sommige vormen die lijken meer op de UK-variant. Andere voorbeelden die lijken wat meer, die zijn eigenlijk wat dichter bij Chicago. Je hebt ook eigenlijk een soort van nieuwe subgenre. Misschien niet zozeer een subgenre, maar een nieuwe variant daarbinnen. Het Brooklyn Drill. Met iemand als Pop Smoke, die een tijdje geleden ook is doodgeschoten. Wat weer lijkt op Chicago en op UK. Ja, waar een soort van allebei die invloeden terugkomen. En dat zie je ook weer in Nederland. Dus dat is drill. We kennen drill vooral vanwege de vermeende relatie met geweld. Of vermeend, dat is lastig. Hè? Dat is meer waar Jeroen het over had. Met wat dan het effect zou zijn van het luisteren naar drill. Of de invloed die drill zou hebben op jonge mensen. Maar in drill, in die muziek en in die clips zien we eigenlijk veelvuldige verwijzingen naar geweld. Eigenlijk op allerlei verschillende manieren. Hè. Door het dreigen met messen. Door het praten over mensen die gestoken zouden zijn of nog gaan worden. Dus ik denk dat drill wel aardig gedefinieerd. En daar komt ook die term drill vandaan. Ik denk dat dat het beste is om ook nog eventjes te benoemen. Drill, dat is Chicago slang voor het geluid van een vuurwapen.
Dus, en vanuit dat idee valt ook die link wel te begrijpen, zeg maar. Het feit dat het allebei redelijk tegelijkertijd opkwam en dat je zoveel geweldsbeheerlijking ziet en hoort in die teksten en videoclips. Ja, dat maakt het een soort van makkelijke prooi of een makkelijk doelwit om gekoppeld te worden aan die vermeende opkomst van de steekincidenten. Alleen was daar eigenlijk nog helemaal geen onderzoek naar gedaan. Ja, of dat wel terecht is.
En waarom is dat de laatste tijd zo populair dan? Dan vooral de drillmuziek?
Ja, dat is een hele goede vraag. Je kunt je ook afvragen waarom het best wel veel jaar heeft geduurd voordat het overwaaide naar Nederland. Terwijl trends, online trends in bredere zin heel gemakkelijk kunnen overwaaien en dat vaak ook doen. Is een vraag waar ik niet direct een antwoord op heb. Misschien Robby?
Kijk, het is altijd moeilijk om te bepalen waarom bepaalde muziekvormen en stromingen populair worden onder jonge mensen. En je ziet hier dat het niet per se iets nieuws is. Hè. We zien veel breder dat hiphop enorm populair is onder de jeugd. Hè. Het meest populaire genre zou je kunnen zeggen. Tenminste als je kijkt naar streams en naar views. En dit is eigenlijk de meest rauwe variant met alle soort van verheerlijking van geweld, of in ieder geval de communicatie van geweld. Om die reden misschien ook wel aantrekkelijk. Hè. Dat hebben we eerder gezien in de mondiale verspreiding van gangsterrap. En dat zien we iets breder ook met de populariteit van straatrap. Hè. Dus die thema's van de straat die terugkomen, dat vindt men over het algemeen toch interessant. Als muziek om naar te luisteren en veel breder als serie om naar te kijken. Dus ik denk dat je daaruit wel zou kunnen verklaren. Maar goed, dat blijft ook wel vooral, zou ik willen zeggen, een empirische vraag. Hè. Dat zouden we vooral aan jonge mensen moeten vragen van waarom ze dit interessant vinden en wat ze er ook interessant aan vinden.
Maar ik ben dat met je eens, Rob, waar wij het vaak over hebben. Gewoon de aantrekkingskracht van straatstijlen en straatcultuur in bredere zin, die je terugziet binnen eigenlijk alle kunstvormen. Denk aan street dance, maar ook aan street food. Dus als jij een Aziatisch eettentje maakt of opricht, opent, dan is het slim om dat Asian street food te noemen, omdat dat aantrekkelijk is, dan verkoop je bij wijze van spreken meer. Dus dat voorvoegsel straat maakt iets populair. Je ziet het aan straattaal, je ziet dat inderdaad breder. Maar wat ik niet zozeer kan verklaren is waarom dat in 2018 bij wijze van spreken gebeurt en niet in 2015. Terwijl die stelde al wel was. En daar denk ik wat Robby zegt, dat we daar inderdaad jongeren op moeten bevragen. En dat soms ook misschien met wat toeval te maken kan hebben. Een grote hit van een Chief Keef, noem maar wat. Maar die dus blijkbaar niet, want die heeft al eerder hits gehad. Maar dat er op een gegeven moment iets overwaait uit de UK of iemand. Valt inderdaad moeilijk te zeggen waarom het precies op dat moment overwaait. De aantrekkingskracht op zichzelf, die is wel heel duidelijk te verklaren vanuit.
Maar als ik kijk naar mijn proefschrift bijvoorbeeld. Hè, dat, ik deed onderzoek eigenlijk in die periode dat Chief Keef populair werd. En toen waren er wel al respondenten die bijvoorbeeld heel groot 300 op hun buik lieten tatoeëren. En zich eigenlijk veel meer lieten inspireren door wat er in Chicago gebeurde in termen van gangsterrap. Dan in een soort van Los Angeles, NWA, Snoop Dogg en al die wat oudere gangsters. Dus je ziet die soort van aantrekkingskracht eigenlijk al veel eerder. En ook muzikaal heb je dat ook al eerder in de hiphop die in Nederland gemaakt is terug zien komen. Als je nu kijkt naar als bekende rappers een top 5 moeten geven van wie de meest invloedrijke rappers zijn, dan wijzen we heel vaak naar Chief Keef. Dus die man die is eigenlijk voor de hele generatie ontzettend populair geweest. Maar goed, de vraag blijft, zoals Jeroen terecht stelt, van waarom dan? Hè,
dat maakt die vraag alleen maar interessant eigenlijk. Waarom dan de echte pure muziek, dus het opnemen van drill, waar wij het vaak over hebben, wat in principe niet super ingewikkeld is, waarom dat niet wat eerder gedaan is? Dat blijft een goede, interessante vraag.
Interessant, inderdaad. En wat is de reden dat er zoveel wordt gezwaaid met messen en wapens en dat het vaak wordt gerefereerd aan geweld in clips en in nummers van drill?
Nou, kijk, elk subgenre van hip-hop zou je kunnen zeggen, maar zeker van gangsterrap kent een beetje zijn eigen focus. En die wordt veroorzaakt, die hangt samen met de context waaruit die afkomstig is, zeg maar, waaraan die ontsprongen is. En zo zie je dat in de drill die in Chicago is gemaakt, dat daar eigenlijk de lokale context werd berept. Dus dat je ziet dat jongeren daar rappen over de rauwe werkelijkheid in die wijken waar geweld gewoon aan de orde van de dag is, waar veel gangcultuur is, veel ganggeweld, veel schietincidenten. Dus Chicago was murder capital van de wereld op dat moment. Werd wel Chirac genoemd door die gasten zelf. Dus een samentrekking van Chicago en Irak, om maar te laten zien hoe gevaarlijk die wijk was. En daarmee is drill in beginsel, zou je kunnen zeggen, het heeft geweld daar altijd een belangrijke plaats binnen gehad. Wat Robby terecht zei, op andere plekken waar het land raakt het vermengd met lokale muziekstijlen, met lokale straatculturen. Dus je ziet dat bijvoorbeeld in de UK drill weer veel meer messen centraal staan, omdat dat ook binnen die bredere straatcultuur daar al jarenlang een populair middel is, of een populair attribuut noemen zij het zelf. Dus ik denk dat je dat vooral moet zoeken in de oorsprong en in de plekken waar het is opgekomen en waar het dus een weerspiegeling en een afspiegeling is van de lokale context daar.
Ja, jullie hebben dan echt naar die relatie gekeken. Wat zijn een beetje jullie bevindingen?
Ja, we hebben er een aantal. Ik denk dat het allereerst dat drill een stuk diverser is dan in de media ook wordt beschreven. Er wordt vrij gemakkelijk gesproken over de drill, die ook in Nederland gemaakt zou worden of in Rotterdam. Terwijl als je kijkt, dan zagen wij, en dan misschien kan Jeroen dat nog wat nadrukkelijker toelichten, want hij heeft dat heel mooi, of hij heeft zich heel mooi daarin verdiept. Echt ook verschillen binnen Rotterdam in termen van de drill die er gemaakt wordt.
Ja, wat je ziet is dat de kleur van de muziek heel erg verschilt. Dus dat varieert van die onheilspellende beats die we kennen van drill, waar het een beetje onbekend staat en wat een beetje wordt gezien als klassieke drill, zou je kunnen zeggen. Maar we zagen ook wat meer salsa-achtige beats in een muziekstroming die ook wel salsa drill werd genoemd door de jongens zelf. We zagen de muzikale invloeden die Robbie net zo mooi beschreef uit de andere verschillende delen van Amerika en Engeland. Dus muzikaal verschilden het van elkaar. Ook de onderwerpen die werden berept, die verschilden. Zo zagen we dat aan de ene kant van de Erasmusbrug op Rotterdam-Zuid veel naar massive geweld verwezen werd. En veel shanks, veel grote messen in die clips te zien waren. Terwijl we op de Noordoever eigenlijk veel jongens zagen die rapten over drugsdealen en over ripdeals en dat soort zaken. Dingen die we eigenlijk meer kennen uit trap, uit trapmuziek, waar dat een belangrijk onderwerp is. Dus we zagen, ja, wat dat betreft grote verschillen. We zagen ook verschillen in hoe de videoclips waren vormgegeven van heel hyper gewelddadig, violent wil ik zeggen, hyper violent, hyper gewelddadig, tot aan, ja, nogmaals, die salsa drillclips, dan zie je meiden, en meiden zie je eigenlijk nooit, vrouwen zie je eigenlijk nooit in die clips voorbij komen, en flessen drank en dat soort zaken die je in andere clips absoluut niet ziet. Dus je zag eigenlijk op alle fronten een grote diversiteit.
Ja, en dan een andere belangrijke bevinding, hè, die koppeling met geweld. Want dat is toch een beetje de reden dat we dit onderzoek hebben gedaan. En dat is iets wat in de media vaak werd benoemd, vandaag ook. Hè. Dus een incident is voorgevallen gisteren. Dat zou dan, en dat wordt dan vrij makkelijk, vind ik, opgeschreven, een drillveten aan ten grondslag liggen. Nou, dat zou heel goed kunnen, maar ik denk dat vooral het politieonderzoek hij moet uitwijzen, voor zover de politie daar goed zicht op krijgt, wat er online zich allemaal heeft afgespeeld. Maar wij vonden het belangrijk ook om te kijken naar wat zien we nu in de geregistreerde steekincidenten in het Rotterdamse. Dus wij hebben, en dat beschreef Jeroen net, het is mogelijk geweest om 56 incidenten in te zien. En daar zien we eigenlijk, ja, over 2018 en 2019, die link met drill, ja, die is eigenlijk flinterdun, zou je kunnen zeggen. Er is één registratie die misschien het meest in de buurt komt. En dat gaat over een jonge man die in Rotterdam en in heel het land bekende driller is. Die daar niet zozeer als dader in beeld komt. Eigenlijk ook niet als slachtoffer, want hij doet geen aangifte. Er wordt aangifte voor hem gedaan. En daar houdt het eigenlijk mee op. Hè. Verder blijkt ook niet uit die registratie dat steekincident, wat uiteindelijk geen steekincident wordt, dan iets met drill te maken zou hebben. En dat is eigenlijk één. En in totaal hebben we 5 registraties waarin wel een link met drill zou zijn. Maar nogmaals, die is heel erg flinterdun. Deze was dan de meest duidelijke. In andere gevallen gaat het eigenlijk veel meer over termen die gebruikt worden door de jonge mensen. Bijvoorbeeld de term shank. Dat is dan heel erg geïnspireerd op de UK-drill. Of dat er in een verhoor gesproken wordt over drill. Tussen degene die het verhoor doet en de jonge man die verhoord wordt. Ja, en daar blijft het eigenlijk bij. Dus er wordt niet duidelijk of die steekincidenten op een of andere manier het product zijn van fetus tussen drillrappers. Maar we hebben dus ook gekeken naar die andere 51 registraties. En daar blijkt eigenlijk 9 van de 10 keer wel uit. Of misschien wel meer. Een soort van, ik wil het niet te kwantitatief maken, omdat ik gewoon geen kwantitatieve onderzoeker ben. Eigenlijk in het grootste deel van die gevallen zie je dat er ook geen reden is om aan te nemen dat hier sprake is geweest van een conflict dat iets te maken lijkt te hebben met drill. Ja, omdat dat mensen zijn die elkaar bijvoorbeeld al langer kennen, of omdat dat interacties zijn die op straat uit de hand lopen. Hè? Mensen die letterlijk tegen elkaar zeggen, wat kijk je? Maar vervolgens wel meer dan wat kijk je, en uiteindelijk een van de beide partijen een mes bij zich lijkt te hebben. Oftewel, een soort van, er is eigenlijk geen reden ook om aan te nemen op basis van die andere registraties, dat daar wel een conflict tussen drillrappers aan vooraf was gegaan. Ja, dat betekent niet natuurlijk dat het dragen van die messen, wat dus in veel gevallen, wat eigenlijk in al deze registraties aan de hand is, hè, deze mensen hebben wel een mes voor handen, of dat niet op een of andere manier wel geïnspireerd zou kunnen zijn door drill. Ja, omdat drill het dragen van een mes populairder heeft gemaakt, of omdat mensen uit zorg voor hun eigen veiligheid een mes bij zich dragen. Dat zou allemaal kunnen. Maar dat hebben we niet onderzocht. We hebben vooral gekeken naar wat blijkt er, zeg maar, wat meer feitelijk uit die registraties in termen van de link met Drill, zoals die met name ook in de media veel wordt benoemd.
Hoe groot is dan de beeldvorming van de media geweest op dit gebied, denken jullie?
Ja, heel groot, denk ik. Ik denk dat, en dat zien we nu ook wel terug in de reacties op ons onderzoek, want goed om te benoemen dat naast het gedeelte dat Robbie net benoemde, we dus vooral eigenlijk het grootste deel van ons onderzoek online zijn geweest om te kijken wat we daar zagen. Dus videoclips bekijken, reacties bekijken, de accounts van bekende Rotterdamse drillers, eigenlijk alle Rotterdamse drillers volgen, kijken wat de jongeren doen. En de jongeren blijken ingebed binnen een bredere online straatcultuur. Niet alleen een online straatcultuur, maar een straatcultuur die zich ook deels online manifesteert. En we hebben eigenlijk vooral daar gekeken naar wat we zien. En daaruit wordt heel erg duidelijk nogmaals dat die jongeren zijn ingebed binnen een bredere straatcultuur. En dat eigenlijk dat gedrag dat zij binnen die straatcultuur, zowel on- als offline, laten zien, veel meer bepalend is voor wat er uiteindelijk, voor hoe iets afloopt. Dus om het concreet te maken, dat je ziet dat als je bijvoorbeeld die steekpartij in Scheveningen neemt, dat het lijkt dat de interacties via social media die zich hebben voorgedaan veel bepalender zijn geweest voor het uit de hand lopen van die ruzie dan de speldenprikken die in de muziek wel degelijk zijn uitgedeeld ook. En ons punt daarbij zou dan ook zijn dat we eigenlijk dat hele plaatje zouden moeten bezien en ons niet zozeer zouden moeten blind staren op Drill. Waarmee niet gezegd is dat Drill helemaal geen rol kan spelen, maar dat het benoemen van iets als een drillbeef of op voorhand, wat je dus vandaag ook weer ziet gebeuren met dat incident, ik weet niet wanneer dit precies wordt uitgezonden, maar het gaat om het incident waarbij een jongen in een supermarkt in zijn nek is gestoken. Wat een driller is, dat staat feitelijk vast, want het lijkt wel vast te staan dat die jongen een driller is. Maar ons punt is eigenlijk dat het feit dat die jongen een driller is en het feit dat misschien de dader zelfs ook wel een driller is, nog niet maakt dat dit bij ze een drillbeef is en nog niet maakt dat we het volledig kunnen verklaren vanuit het feit dat deze jongens allebei actief zijn als drillrapper. En dat is waar in de media, en dat valt mij nu wel een beetje tegen. We hebben dat onderzoek gedaan. Dat is in principe best wel genuanceerd overgenomen door eigenlijk alle grote media. Waarin de kop eigenlijk steeds was, drillrappers niet zonder gevaar, maar leidt niet zonder meer tot geweld. Nou, het eerste incident dat eigenlijk sinds het verschijnen van ons onderzoek gebeurt. Daarin zien we ook journalisten die eigenlijk best wel genuanceerd zijn geweest of hebben willen zijn, gelijk weer met gestrekt been erin gaan en weer heel erg berichten over een drillbeef en een drillveten en een drillrepressie. En ja, ik denk, laat ik even spreken vanuit mijn rol als praktijkprofessional, daarin merk ik dat de manier waarop in de media over dit thema wordt gesproken tot bepaalde gevoelens bij jongeren leidt. Om het heel concreet te maken, dat jongeren versterkt worden in het gevoel van mijn wijk is onveilig en er gebeurt hartstikke veel, doordat de media constant aan het berichten zijn over de steekincidenten die gebeuren. Nogmaals, begrijp me niet verkeerd, als er een steekincident gebeurt, moet daar natuurlijk over bericht worden. Alleen de manier waarop dat gebeurt, is op dit moment in ieder geval, nogmaals vanuit mijn rol als praktijkprofessional, niet bevorderlijk voor het idee dat jongeren hierover hebben. En de relatie die daarbij met Drill is gelegd, zeker in het verleden, is vaak heel erg ongefundeerd geweest. Want nogmaals, er was nog helemaal geen onderzoek naar gedaan. En als je alle losse incidenten bekijkt, die tot vandaag waren te betreuren, waarbij mensen in het nieuws kwamen omdat ze gestoken werden en er geopperd werd dat er een link met Drill was, dan blijkt, als je erop inzoomt, dat die link niet de oorzaak is geweest van het conflict. Dus nogmaals, die kan wel een rol hebben gespeeld, of het feit dat mensen daarbij dat je zich in de muziek hebben uitgelaten over iemand anders kan wel degelijk een rol hebben gespeeld. Alleen ons punt is dat als je je daar blind staart, dat je voorbij gaat aan die bredere straatcultuur waarbinnen dit plaats heeft. En die bredere, de bredere rol bijvoorbeeld van social media die hier belangrijk in zijn.
Dus die rol van social media, die schaden jullie niet aan de drillrap. Die koppelen jullie niet direct aan de drillrap. Dat staat daar los van.
Nee hoor, dat staat er niet los van, maar die drill is daar een onderdeel van, maar die is niet alles. Kijk, hoe ik het vaak uitleg als ik training geef, is dat die drill, en ik wil dat nu met mijn handen laten zien, maar dat is voor een podcast niet handig, maar die drill eigenlijk het meest zichtbare stukje is, maar dat daaronder nog een hele grote pot met shit zit, zou je kunnen zeggen. Heel veel, om nog iets concreter te maken, Matteo, voor jou. Die ruzie in Scheveningen daarbij zag je dat de jongens van 73 de Pijp en de jongens van 24, de jongens uit Amsterdam en de jongens uit Rotterdam, wel degelijk in een aantal nummers hebben uitgehaald naar elkaar. Er werden wat speldenprikken uitgedeeld. Eigenlijk totdat dat incident gebeurde was dat... Ja, ik zou willen zeggen op één hand te tellen waren de dingen in de muziek stonden in ieder geval in schril contrast. Zijn niet in verhouding tot de berg met data die wij hebben kunnen verzamelen over de aanloop op social media. Waarin elkaars vriendinnen met de dood werden bedreigd. Waarin ze naar elkaars blok, zeg maar, elkaars territorium toe gingen en daar gingen plassen. Of elkaar op andere manieren gingen uitdagen, uitschelden, belachelijk maken. Het feit dat dat op een gegeven moment ook in de muziek gebeurt, dus dat de muziek ook als podium of als middel daarvoor wordt gebruikt, betekent niet dat als dat uiteindelijk uit de hand loopt, dat de muziek daar de oorzaak van is. En door het wel meteen te framen als een drillbeef, ga je misschien voorbij, Robbie heeft dat heel mooi beschreven in ons stuk, dan stopt het onderzoek eigenlijk waar het pas zou moeten beginnen. Namelijk met de constatering, hey, er zijn een aantal drillers bij betrokken. Nou, dat is een belangrijk element, wat misschien van invloed kan zijn geweest. Dat is belangrijk om die clips te gaan bekijken, belangrijk te bekijken wat zich daar heeft voorgedaan, maar we moeten ons daar niet op blind staren, want nogmaals, het past binnen een veel bredere context. Dus drillrap is een onderdeel ervan en weliswaar het meest zichtbare onderdeel van die hybride straatcultuur waarbinnen on- en offline als een gek door elkaar heen lopen. Dus het staat er zeker niet los van, het is er zelfs een onderdeel van, maar niet meer dan een onderdeel. Het is
zeker ook belangrijk, ook voor de politie zou ik willen zeggen. Hè? Dus zij zoeken natuurlijk altijd naar een bepaalde aanleiding voor een conflict, omdat ze ook beter proberen te begrijpen waarom geweld plaatsvindt. Maar juist ook, daarom is het belangrijk om niet genoegen te nemen met die verklaring dat het dan wel door de muziek zou komen, op een of andere manier. Want er is veel meer aan de hand. Hè? Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de manier waarop deze jonge mensen gebruik maken van social media, ook in het voorbeeld wat Jeroen net gaf, dat is eigenlijk veel breder relevant dan alleen maar de recente discussie over drill. Want dat zijn de dingen waar we, en dat zeg ik dan vooral als wetenschapper, gewoon nog veel te weinig over weten. Van hoe verloopt die online offline dynamiek van geweld nu? En muziek speelt daar in sommige gevallen een rol bij. En dat zal, en ik heb daar nu geen zicht op, dat conflict, dat al langer slepende conflict. Voor een deel komt dat terug in de muziek. Voor een deel maken deze drillers ook gebruik van social media. Of volop gebruik van social media. Maar daar zie je eigenlijk, dus bijvoorbeeld dat voorbeeld wat Jeroen net gaf, van 7-3 de pijp en 24, die escalatie van dat conflict, dat is niet, komt niet door de muziek. En dat komt door de manier waarop deze jonge mensen gebruik maken van social media. En drill speelt daar dus wel degelijk een rol, omdat het drillers zijn, maar dat is niet de verklaring voor het fenomeen. En als we beter willen begrijpen waarom deze vormen van geweld zich voordoen, dan denk ik dat we dieper moeten graven dan alleen maar de muziek. En moeten kijken naar het gebruik van social media door deze jonge mensen. En eigenlijk veel breder en veel dieper nog zicht moeten krijgen op de omstandigheden waarin deze jonge mensen opgroeien. En een soort dus deze bereidheid tot geweld vertonen.
Ja, Jeroen, kun jij daar misschien ook vanuit je werk als vanuit de praktijk wat enig inzicht in geven? Weet je wat daar aan de grondslag ligt?
Waaraan bedoel je precies? Gewoon het feit dat jongeren... Ja, stel maar.
Nou, dat er meer aan de hand is. Eigenlijk zeggen jullie, er zit veel meer achter. Achter deze uitingen van fake incidenten en dat soort dingen. Heb jij daar enig inzicht in?
Nou, wat ik er aan inzicht over heb, is dat deze bredere straatcultuur waar dit in past, dat we die al tientallen jaren kennen. En dat het logisch is dat met de technologische ontwikkelingen die we hebben gezien, met de opkomst van digitale platformen, met name de opkomst van social media, dat ook deze jongens zich steeds meer richting social media begeven. Of in ieder geval dat ze ook steeds meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden, de affordances die social media ons te bieden hebben. En dus ook hen te bieden hebben. Dat je daarmee, net als dat je dat eigenlijk in de hele bredere samenleving ziet, dus ook een straatcultuur krijgt waar social media als een rode draad doorheen lopen. En de problemen die zich binnen dat soort straatculturen voordoen, ik weet niet of je het daarover wil hebben, maar dat zijn denk ik problemen waar alle criminologen zich tijdens hun studie ook over buigen. Gewoon de sociaal-maatschappelijke achterstand die in sommige wijken speelt. Ja, ik denk uiteindelijk dat heel veel dingen terugvallen te voeren daarop. Op het feit dat sommige mensen nou eenmaal niet zo makkelijk opgroeien. En dat die niet bezig zijn met zichzelf ontwikkelen, maar met overleven. En dat geldt voor ouders, maar dat geldt dus ook voor die kinderen. En op het moment dat jij in jouw normale setting niet het gevoel krijgt dat je meetelt, dat je ook een beetje belangrijk bent, dat je van waarde bent, dan ga je dat ergens anders zoeken. En dat is wat je vaak in die straatcultuur ziet, dat jongeren op straat bij hun vrienden, of dus op social media bij hun vrienden, maar in ieder geval binnen die cultuur, op zoek zijn naar dat gevoel van eigenwaarde, of dat tof zijn, of ook een beetje belangrijk zijn. Volgens mij doet iedereen dat uiteindelijk. Ja, wat ik nog wil zeggen, dat daar dus vaak, dat ze dat daar eerder vinden door negatief gedrag, of door bijvoorbeeld zichzelf gewelddadig voor te doen, of door te laten merken dat ze goed weten hoe het er in de criminele wereld aan toe gaat. Daar zijn nou eenmaal wat andere gedragsverwachtingen en wat andere normen en waarden dan die wij over het algemeen binnen de bredere samenleving omarmen. Die worden daar in ieder geval wat anders ingevuld. En voor deze jongeren is het voor hun gevoel van eigenwaarde dus superbelangrijk dat ze door die gasten binnen die cultuur worden gezien als een hele meneer, als een tof iemand. En dan wordt het aantrekkelijk om je op zo'n manier voor te doen of te gedragen.
En ik las ook in jullie onderzoek dat het ook wel een deel valt onder zelfpromotie. Dat slechte publiciteit is ook publiciteit voor je views op YouTube. Want ik heb gisteren ook even wat onderzoek gedaan. Het gaat echt om miljoenen views inderdaad. Hoe groot speelt dit een rol?
Ja, ik denk dat dat super belangrijk is om ook om beter te begrijpen wat hier nu gebeurt. Dus Jeroen gaf al aan die communicatie van geweld in bredere zin. Nog los van het muzikale. Of los van wat we daarvan op social media zien. Dat dreigen met geweld, ja, dat kennen we uit de straatcultuur. Dat kennen we ook uit de hiphopcultuur, waar we dat ook niet altijd even serieus nemen. Of in ieder geval veel meer met een korreltje zout moeten nemen. Dus dat niet alles autobiografisch is. Maar met name dat die communicatie van geweld in de vorm van het zwaaien met messen. In de vorm van het wel man en paard noemen in die nummers. Is wel nadrukkelijk ook een manier om aandacht te krijgen. Hè? De ophef is er over deze muziek. En dat is in een online aandachtseconomie, waar het dus eigenlijk niet uitmaakt of iemand vanuit een soort van walging op jouw nummer klikt, of vanuit oprechte interesse. Ja, dat maakt niet uit, want elke stream en elke view telt in die zin. Dus het is ook een manier, dat laat met name het onderzoek van Forrest Stewart in Chicago heel mooi zien, voor jonge mensen in gemarginaliseerde leefomstandigheden ook een manier om aandacht te krijgen. Ook aandacht voor hun muziek. Hè. Niet iedereen die kan een pokoe à la Snelle maken. Maar ook daar zie je bijvoorbeeld dat nummer van Snelle met Freek en Suzanne. Die rappen, of Snelle rapt over wat hij heeft meegemaakt. En dat is blijkbaar een plek waar je gewoon je fiets niet op slot hoeft te zetten. En dat die niet gestolen wordt. Maar deze jonge mensen komen niet uit dat soort buurten. Dus die rappen over wat zij zien, nog los van of ze het zelf hebben meegemaakt. En dat zijn wel de verhalen die, op het moment dat in de media komt, of als je dat laat zien in een clip, en je zwaait met een mes, of je praat over geweld, dat is wel waar de bredere samenleving toch door geschokt wordt, of in ieder geval een deel ook gefascineerd. En dus je krijgt groepen mensen, en jonge mensen ook, die dat ook heel erg tof vinden, en daar wel naar gaan kijken, en daarover gaan praten met elkaar online. Dus dat is zeker ook een manier om gewoon views te krijgen. En dat gaat, zoals je terecht zegt, en niet over een paar kliks. Er zijn echt clips die belachelijk veel views pakken. En dus als we kijken bijvoorbeeld in die Rotterdamse context, waar we ons onderzoek hebben verricht. Culas en Blakka, die staan sinds eind 2019 volop in de publieke belangstelling. Vanwege met name één clip waar ze echt bekend door zijn geworden. En eigenlijk vooral één scène in die clip. Met een mooie schommel en een flink groot mes. En dat beeld wordt eigenlijk steeds gereproduceerd, zou je kunnen zeggen, in de media. Maar dat zorgt er wel voor dat ze een soort naamsbekendheid krijgen. Maar niet een soort, een naamsbekendheid krijgen. En ook nog los van hun, soort van de kwaliteit van hun muziek, gewoon 42,3 miljoen views vorig jaar hadden. En dat is,
één album, ja.
Precies, en dat heeft wel echt met elkaar te maken. Hè? Dat staat voor een deel misschien ook wel los van elkaar. Maar het helpt natuurlijk wel. Je krijgt er wel het pakt wel gewoon aandacht. Dus als jij iets heel heftigs kan doen, is natuurlijk wel de hoop ook van heel veel jonge mensen om viraal te kunnen gaan. En dat hoeft echt niet altijd op een positieve manier. En er zijn talloze voorbeelden. En Jeroen laat dat altijd in trainingen heel mooi zien. Hè, een soort van dat wat bollere ventje dat het is altijd herres als ik een broodje ga eten. Dat is ook een voorbeeld daarvan. En dat is zeg maar ook op een, zou je kunnen zeggen, negatieve manier krijgt die jongen aandacht, maar krijgt hij wel heel veel volgers, een soort gevoel van eigenwaarde, met name, en dus ook de mogelijkheid wel om uiteindelijk ook hiermee geld te verdienen. Nou, treitenvlogger Ismail Ilgun is daar ook een prachtig voorbeeld van.
Ja, en het is ook nog eens super laagdrempelig om toe te treden deze drill scene, zou je kunnen zeggen. Want Robbie en ik hadden het daar nog over dat je eigenlijk niet veel meer nodig hebt dan een bivakmuts over je hoofd en een mes. Nou goed, een mes is ook niet zo heel erg moeilijk om aan te komen. Het kan ook zonder mes. Heel erg getalenteerd hoef je niet per se te zijn, want drillrap is niet de moeilijkste artvorm, zeg je dat, kunstvorm. Je hoeft er niet heel mooi voor te kunnen dichten, want het hoeft niet per se te rijmen. Je hoeft ook niet heel erg toon te kunnen houden of het ritme te kunnen houden. Het is een vrij simpele muziekvorm wat dat betreft, makkelijker dan wat een Maan of een Marco Benaam. Marco Bezaat is misschien geen goed voorbeeld, want die heeft ook nog nooit iets zelf geschreven in zijn leven. Maar, zeg maar het is een veel laagdrempeligere vorm van artistieke vrijheid, zou je kunnen zeggen, om toe te treden. Dus je kunt als jongere uit zo'n wijk, die voor zichzelf niet zoveel perspectief ziet, heel gemakkelijk onderdeel gaan uitmaken van die aandachtseconomie. Ook onder het mom van, voor hun gevoel, baat het niet, dan schaadt het niet, ik probeer het. Misschien is dat ook een mooi bruggetje. Wij zouden wel willen betogen dat dat niet helemaal opgaat, baat het niet, dan schaadt het niet. Want het kan juist wel heel erg schaden. Dus zelfs als jij in jouw videoclips en in je teksten een beeld neerzet van jezelf wat ver weg staat van de werkelijkheid, dan is dat niet per se zonder gevolgen. Want je kunt wel daar gigantische problemen van ondervinden. Ook als je bijvoorbeeld weer afstand wil nemen daarvan. En ja, niet meer als de driller te boek wil staan.
Eigenlijk verwijst de titel van jullie onderzoek daar ook naar, toch?
Ja, klopt. Heel nadrukkelijk met een vraagteken. In eerste instantie cappen voor cloud. Nou, cappen is afkomstig van de uitdrukking no cap. Weet je, ik lieg niet, ik doe niets toe in no cap. Weet je, zonder leugen, het is echt zo. Dus cappen is het tegenovergestelde. Is eigenlijk toneelspelen, voorstelling van zaken geven. En cloud is die internetaandacht. Dus cappen voor cloud is het jezelf op een bepaalde manier voordoen voor belangstelling, voor populariteit. Wij vroegen ons dat af en in veel gevallen is dat inderdaad zo. Zijn jongens, doen jongens dit vooral, claimen ze vooral dit imago om onderdeel uit te kunnen maken van die aandachtseconomie. Om ook gewoon een beetje gezien te worden en voor zichzelf kansen te creëren die waarvan zij vinden dat ze op een andere manier niet zo makkelijk kunnen pakken.
En ze gebruiken die term ook zelf veel. Hè? Dat, we hebben altijd in hiphop die discussies gehad over wat dan echt is. Hè? Dat soort van mantra van keeping it real. En eigenlijk dat cappen, dat is eigenlijk een soort van nieuwe vorm daarvan. He, dus als je zegt no cap, oftewel ik lief niet, he, ik spreek de waarheid, ik ben real. En andersom wordt er dus, zegt iedereen van iemand anders dat ze alleen maar op cap zijn of dat ze alleen maar aan het cappen zijn. Dus dat is sowieso een interessant spanningsveld. Maar hier zou je dus ook met een enigszins valse voorstelling van zaken toch veel aandacht kunnen krijgen. Maar dat is, en dat, daarom hebben we er ook een vraagteken achter gezet, niet zonder gevaar. Want je kan jezelf niet zomaar vrijblijvend als een gevaarlijke, gewelddadige jongen neerzetten. Zeker niet als je afkomstig bent uit bepaalde buurten.
Kunnen we dat voorbeeld noemen, Robbie? Voorbeeld van die rapper uit de documentaire van Ismael.
Ja, kan je noemen.
Ja. We hebben een goed voorbeeld daarvan heb je gezien in de uitzending van Ismael Ilgun van de Tweeluik. In de tweede aflevering zit dat. Een jongen die zichzelf ook heeft neergezet als een gevaarlijke, intimiderende rapper. En die eigenlijk nu afstand wil nemen van het imago omdat het hem veel problemen heeft opgeleverd. Hij wordt bedreigd en hij heeft ruzie gekregen met een aantal andere jongens. En in die uitzending geeft hij aan dat hij eigenlijk ook wel graag iets anders wil. Alleen je ziet dan dat het dus niet zo makkelijk is om afstand te nemen van dat imago. We hebben daar ook andere voorbeelden van gezien in de Rotterdamse context. Dat leven blijft aan die jongens trekken. Niet zozeer omdat zij zelf terug willen, maar in dit geval omdat ze bedreigd worden. Omdat deze jongen belachelijk wordt gemaakt en wordt uitgedaagd vanwege het feit dat hij dus nu er weer afstand van wil nemen. Dus hij heeft zichzelf neergezet, gepositioneerd als zo'n driller. En moet nu ook een soort van naar die maatstaven zich blijven gedragen in de ogen van het publiek en zijn ops, zijn tegenstanders. En dat is een van de dingen die wij zien die wel echt een groot risico vormen hieraan. Dus ook al is die performance heel erg nep, is die geveinsd, het kan alsnog daadwerkelijk hele ingrijpende gevolgen hebben in het leven van deze jongens.
En is dat dan alleen op de straat zo? Of is dat dan ook bijvoorbeeld als je daarna gewoon, je stopt met diller zijn, hè? Je wil gewoon de samenleving in. Hoe groot zijn die nadelige gevolgen daarvoor?
Nee, dat hebben we ook beschreven, omdat wij daar per se onderzoek naar hebben gedaan naar hoe groot die gevolgen zijn. Maar dat zijn wel potentiële problemen die ook in Amerikaans onderzoek worden belicht. Dat het niet alleen inderdaad je sociale leven is wat, waarin je niet meer zomaar je oude positie in kunt terug innemen. Maar ook als je bijvoorbeeld een huis wil gaan huren en je huisbaas ziet dat soort dingen, of je wil een baan. Je kunt je zeker voorstellen, nadat wat er vandaag bij de Albert Heijn is gebeurd, dat de volgende supermarktmanager die iemand bij zich krijgt die solliciteert, die ziet dat hij zich online profileert als driller, denkt van nou, daar ga ik niet aan beginnen, want voordat ik het weet, breng ik de rest van mijn personeel in gevaar, want er komt straks misschien iemand binnenrennen met een mes. En misschien is dat wel een jongen, die jongen die op dat moment solliciteert, die alleen maar dat artistieke aspect voor ogen heeft, omdat alleen maar doet uit performance. Maar goed, dat is heel moeilijk van elkaar te onderscheiden. Dat is wel het grote gevaar hiervan. Dus inderdaad, het kan gevolgen hebben voor je sociale leven, voor de jongens die jou weer terugtrekken, voor het gevaar dat kan opleveren. Maar ook zeker in je meer maatschappelijke carrière kan het je parten spelen. En daarnaast kan het ook, en dat belicht Robbie altijd mooi, heel veel juridische gevolgen hebben. Het feit dat de politie bijvoorbeeld met een vrij repressieve bril naar dit soort dingen kijkt en niet altijd goed een afweging kan maken in, is dit nou stoerdoenerij of hebben we hier echt te maken met strafbaar gedrag? En die soms misschien wel te repressief op dingen reageren dan dat de performance van dat geweld eigenlijk rechtvaardigt. Maar dan kan het wel zo zijn dat je gewoon wordt opgepakt op dat een rechtszaak tegen jou volgt om iets wat jij in eerste instantie als artistieke uiting hebt gepresenteerd. Dus het kan op verschillende vlakken kan het gevolgen hebben voor jouw leven als je je als driller of anderzijds gewelddadig persoon online profileert.
Want dat is nooit weg, hè? Dat is altijd het lastige met dat online. Dat lijkt altijd heel erg vluchtig. Het lijkt alsof je, als je iets plaats op Snap, die zelfvernietigingsfunctie, dat is na een dag ook weer weg. Hetzelfde geldt voor stories. Alleen dat gaat eigenlijk voorbij aan het feit dat jonge mensen op een heel andere manier gebruik maken van deze platformen. En eigenlijk alles screenshotten en alles snappen. En dat ook blijven recyclen, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus er zijn dus bijvoorbeeld één bekend drill-account, Dutch Drill NL zijn ze volgens mij. Die lieten dus al, volgens mij net nadat dat steekincident had plaatsgevonden gisteravond, al conversaties zien tussen verschillende drillers die daar dan iets over zeiden. Van, oh, lekker voor je was eentje. En die ander zei, eigenlijk was ook hetzelfde. Eigenlijk een soort van parafrase zou dan zijn, lekker voor je. En die dus hele vluchtige post die jonge mensen plaatsen, die blijven dus terugkomen. En dus niet alleen maar op hun eigen accounts, maar ook op accounts van andere mensen. En weer andere mensen gaan daar helemaal mee aan de haal. En dat zie je helemaal op een interessante manier op YouTube gebeuren. Waarin die vetes tussen drillers, die er wel degelijk zijn, hè, er zijn allerlei conflicten tussen deze groepen. Ja, er wordt bijna als een soort van Peter R. de Vries wordt daar een reconstructie van gemaakt. En dus die gaan dat online materiaal als het ware bundelen en die plaatsen dat in een soort tijdlijn. En die zeggen, toen is er dit gebeurd en toen gebeurde er dit en hier liep het echt mee uit de hand. Of deze mensen hebben meer punten dan deze mensen. En heel veel mensen kijken daarnaar. Dus er zijn clips die een 500.000 keer bekeken zijn, die gaan over dit soort conflicten. Wat super ziek is om daarover na te denken. Hè? Omdat je denkt van, dat is een soort van klein berichtje wat je op social media plaatst. Hè? Maar dat is niet weg en dat wordt onderdeel van een veel groter soort van verhaal wat je nog jaren kan achtervolgen daarmee.
En wat zouden jullie overheidsinstanties adviseren? Want je zei net, ze zijn heel repressief bezig, politie en andere opsporingsinstanties. Wat is jullie advies voor hun?
Nou, dit is echt één voor Jeroen, maar ik zou zeggen, wees online. Dat is het. Maar goed, Jeroen.
Misschien kunnen we het daarbij laten. Ja, ik wilde hem ook voor jou laten, maar ik wist eerlijk gezegd dat jij dit ging zeggen. Dus dan ga ik wel gelijk iets zeggen. Nee, zoals Robbie terecht zegt. Wees online, zorg dat je daar bent. Zorg dat je dit in een vroeg stadium kunt monitoren. Bijvoorbeeld in het kader van waar we het net over hadden, is het heel belangrijk dat als je ziet dat iemand deze kant opgaat, dus zich begint met op zo'n manier te profileren, dat je op dat moment dat meteen ziet, zodat je het in de kiem kan smoren. Zodat je voordat het misschien echt te laat is en heel internet vol staat met dat soort materiaal, iemand kan behoeden voor die misstap. We hebben wel in dit onderzoek veel aandacht besteed aan het formuleren, moet ik zeggen, van verschillende aanbevelingen, omdat we het belangrijk vinden dat het ook op een goede manier in de praktijk landt. Dus er staan meer dan deze aanbeveling in. Er staan er 12 in, weet ik toevallig, omdat ik ze pas nog even genummerd heb voor iets anders. En die variëren eigenlijk van, tot wat Robin net schetste, zorg dat je daar bent. Zorg dat je daar bent, ziet wat er gebeurt voor meer een integrale online aanpak. Dus ga met de verschillende ketenpartners aan de slag om te bedenken wat je daar online moet doen, wat wiens rol is en hoe we gaan zorgen dat we dat op een goede manier monitoren. Maar daar staat bijvoorbeeld ook begeleid jongeren in het maken van muziek. Het feit dat jongeren drillmuziek maken is op zichzelf niet negatief. En daar kunnen we volgens mij en volgens ons juist ook hele goede dingen mee bereiken. Als we jongeren aan ons binden op die manier en ze begeleiden in het maken daarvan. En dan dus ook misschien wat invloed kunnen uitoefenen op de thematiek die zij bereppen. En het meer kanaliseren van het talent dat sommige jongeren onmiskenbaar hebben. Andere aanbeveling is bijvoorbeeld, even te denken hoor.
Dat het dus wel belangrijk is in het zeg maar, goed duiden van wat je daar online ziet. Of dat heel erg belangrijk is. Dus professionals moeten één dat weten te vinden, wat er dus online gebeurt. En twee, die moeten dat ook wel een beetje in een bredere context kunnen zien. En niet, ze mogen best schrikken van dat geweld dat gecommuniceerd wordt in de muziek en in de clips. Hè. Dat is prima, daar mogen ze ook echt wel wat van vinden. Maar het is wel belangrijk dat zij ook in staat zijn om het onderscheid aan te brengen tussen wat stoerdoenerij is, wat hoort bij de bredere hiphopcultuur, wat hoort bij straatcultuur, wat hoort bij deze online aandachtseconomie. En waar we te maken hebben met vormen van strafbaar gedrag. En gedrag dat ook problematisch is en waar ook online op gehandhaafd moet worden. Want het is echt niet zo dat je ons onderzoek moet lezen als een soort vrijbrief om een soort van alles maar in een bredere context te plaatsen en alles te nuanceren. Er zijn natuurlijk, als het gaat over bedreigingen, ook via social media, dan kan dat natuurlijk zijn dat dat niet per definitie echt is, of dat een soort van trollactie is. Maar die weging, die zouden mensen in de praktijk wel in staat zijn, moeten zijn in ieder geval, om te maken. En als zij het gevoel hebben van, hier speelt al wat langer iets, en dit, nog los van of het echt is, kan hierdoor wel verschrikkelijk uit de hand lopen, dan moeten ze daar ook op handhaven. Dan moeten ze ook laten zien dat zij zien wat er online gebeurt. Omdat ze anders, eigenlijk dat hele online straat gewoon laten voor wat het is. En puur als ze kijken wat er op fysiek op straat gebeurt, zich niet heel veel zorgen maken. En dan pas beginnen met handelen op het moment dat het echt uit de hand is gelopen. En dat zou heel erg zonde zijn.
Ja, die taak, die plicht hebben ze eigenlijk ook gewoon. Want dat beschrijven wij ook. Dat online domein behoort net zo goed tot het publieke domein als de offline buitenruimte. Dus los van dat wij denken dat heel belangrijk is om te doen, is het ook gewoon hun taak. Dus een politieagent moet niet alleen maar in de offline buitenruimte surveilleren, maar zou dat online ook moeten doen. En heeft daar precies dezelfde verantwoordelijkheden die Robin mooi inzichtelijk maakte net. Om het onderscheid te maken tussen, daar staan een paar jongens een beetje tof te doen, met de uiterlijke verschijningsvormen van straatcultuur die erbij horen. En daar zie ik iemand die iemand bedreigt. Of daar zie ik, online zou dat betekenen, daar zie ik een videoclip waarin iemand met de dood wordt bedreigd. Of waar ik een vuurwapen in een videoclip zie, waar geen vergunning voor is aangevraagd. Wat Robbie terecht zei, wij vinden alleen maar juist dat daarop aangepakt moet worden. Dat je daarop moet handhaven. En dat je moet oppassen dat je niet drillmuziek in zijn geheel problematiseert en daarmee ook criminaliseert. Want dan sla je de plank mis. En het is super lastig hoor. Super ingewikkeld om goed te zien waar fictie stopt en waar werkelijkheid begint. Omdat het ook dwars door elkaar heen loopt in deze hele context. En daar bedoel ik mee die hele bredere straatcultuur. Maar dat moeten we, precies zoals Robin net eigenlijk zei, instantie moeten eerst voor zichzelf helder krijgen wat daarin wel en niet mag. En daarvoor kunnen we de normale wetten gebruiken die gewoon al bestaan. En daarnaast is het belangrijk om dat goed aan jongeren te communiceren. Jongens, je mag best een videoclip opnemen, je mag best een nummer opnemen. En tot hier reikt de artistieke vrijheid en vanaf hier ben je de grens aan het overtreden.
Ja, dat lijkt me inderdaad ook best lastig om die grens een beetje te kunnen duiden. In vervolgonderzoek wilden jullie ook meer ingaan op de individuele verhalen van de jongeren, geloof ik. Kun je daar misschien nog wat over vertellen?
Ja, dat wilden we eigenlijk in dit onderzoek al. Hè. Dus we hebben nu een eerste duiding gegeven van het fenomeen. En ik denk dat belangrijk is, omdat er het afgelopen jaar veel over gezegd en geschreven is. Maar wat naar ons idee echt belangrijk is, om het hier met jongeren over te hebben. Hè. Dus dat is ook iets wat we hopelijk in vervolgonderzoek gaan doen. Wat we eigenlijk wilden doen, maar wat vanwege de pandemie gewoon niet, met name vanwege de lockdown, ook gewoon wat ik niet ethisch verantwoord vond. Hè? Want wij zitten hier nu gezellig in een Zoom-setting, in zo'n Zoom-sessie, omdat we dat ook gewend zijn. Maar goed, ik kan niet een soort van random jongeren zo'n uitnodiging gaan sturen. Daar wil je toch wel een soort van offline band ook mee hebben opgebouwd, of ook een online band. Maar goed, dat is voornamelijk belangrijk, denk ik, dat we het hier met jonge mensen over gaan hebben. Niet alleen maar over de manier waarop zij dit soort content interpreteren. En ook wanneer dat dan volgens hen zou kunnen resulteren, of misschien wel zou moeten resulteren in fysiek geweld. Maar ook over de content die zij zelf maken. Dus ja, plaats je dit zelf wel eens? En zo ja, wat wil je daar dan nou, ofwel mee bereiken, ofwel mee zeggen? Of wat denk je dat daarmee gebeurt? En ik denk dat dat ook belangrijk is. Omdat ik ook niet altijd het gevoel heb dat de jonge mensen volledig overzien wat de gevolgen zouden kunnen zijn van zoiets plaatsen op social media. Net als nou, heel veel, zoals, nou ja, misschien net als wij dat wel niet altijd kunnen. Hè? Dat je in een soort van frustratie en reactie plaatst op LinkedIn of op Twitter. En dat je vervolgens een paar jaar later ontzettend gecanceld wordt. Omdat dat gewoon niet weg is. En dat moeten we ja, met z'n allen denk ik leren. Maar ik denk ook dat het de taak is dat we daar één met jonge mensen over hebben. En dat we ook proberen hen daar ook wat meer weerbaar voor te maken. En wat beter ook inzicht te geven in wat de consequenties zijn van zich op deze manier uitlaten op social media.
Want hoe waren de reacties verder op jullie onderzoek? Werd het verwacht? Waren mensen verbaasd?
Ja, dat is, kijk, ik heb wel een aantal keer met een journalist gesproken die zei, nou, dat is toch eigenlijk best wel opvallend, want wij dachten dat dit sowieso tot geweld zou leiden, of drill sowieso tot geweld zou leiden. Maar goed, dat is een soort van een breder punt waar we als wetenschappers natuurlijk tegenaan lopen, is dat wij veel fenomenen waar mensen allerlei ideeën al over hebben en wat zij al lang kunnen verklaren en ook volledig begrijpen, dat wij dat proberen te nuanceren of in een veel bredere context proberen te plaatsen. En dan krijg je soms wel die reactie van, ja, maar dat kan toch bijna niet. Dus we hebben ook zo'n gesprek gehad met iemand van een niet nader te noemen krant bijvoorbeeld. Die zei ook van, ja, maar er werd op onze redactie best wel verbaasd gereageerd op jullie uitkomsten. En dat kan toch bijna niet zo zijn. En dan denk ik, ja, oké, dat kan. Maar goed, dan denk ik ook tegelijkertijd met alle waardering voor het goede werk dat wordt gedaan door journalisten. Wij hebben ons hier langere tijd in verdiept. We geven een ontzettend genuanceerd beeld. En ja, dan kan het niet zo zijn dat jullie dat beeld niet herkennen en dus dat ons onderzoek bij wijze van spreken niet klopt. Hè. Daar kan ik best wel een beetje, nog steeds merk ik, gefrustreerd door raken. Dus ja, een beetje, maar goed, ook veel mensen in de praktijk, met name als ik kijk naar alle comments op de content die we hebben geplaatst op social media, met name op LinkedIn, superveel positieve reacties. Dat ze het gevoel hebben ook wel dat we van een iets betere duiding hebben voorzien dan dat hiervoor werd gedaan en dat het hen ook wel inzichten geeft. En ik hoop met name dat vind ik eigenlijk het belangrijkste, wat de media ervan vindt. Ja, dat is leuk als ze het oppikken natuurlijk, dat is aardig, dat is voor de universiteit ook belangrijk. Maar ik vind eigenlijk belangrijker dat we ook een deel van de professionals hiermee kunnen bedienen. Ik denk dat dat met name heel erg belangrijk is. En die reacties zijn tot nu toe wel positief.
Ja. Nou, we hebben echt ontzettend waardevol onderzoek gedaan, waar ik echt behoefte aan was, dit onderwerp.
Misschien nog wel leuk om te vragen, wat is jullie favoriete drillrap nummer?
Ja, dat is altijd leuk, omdat ik eigenlijk helemaal niet zo fan ben van drillrap. Wel van straatrap, van gangsterrap in bredere zin. Maar ik ben nog niet heel erg gevangen door drill, ook niet na het doen van dit onderzoek. Dus daar heb ik toch heel wat uren drill voor moeten luisteren, zou ik bijna zeggen. Vond ik overigens niet erg, want ik vind het nog steeds interessant. Maar nee, ik heb er geen favoriet aan overgehouden in alle eerlijkheid. Robbie is wel wat meer fan, dus die heeft misschien nog een paar goede tips.
Ja, fan klinkt dan weer zo, hè? Dat wordt me dan straks ook
jij
weer...
Kan, ja, nee, maar jij kan het genre wel goed, sommige nummers zeker. Wel waarderen.
Zeker, ja, kijk, maar dan ik denk dat als ik voor mezelf als fan zou mogen spreken, dat ik wel een onderscheid zou willen maken in de beats. Heel veel van de beats vind ik, die zijn echt keihard. En dus bijvoorbeeld heel veel beats die er bij 7-3 de pijp, of waar 7-3 de pijp over hebt, zijn echt heel erg hard. Maar dat vind ik eigenlijk ook van de beats bijvoorbeeld van 24. Hè, dus Kulos en Blakka, zeker op dat laatste album staan een paar beats. Ja, dat is echt dat is heel hoog niveau. Of ik het raptechnisch ook altijd kan waarderen, vind ik wat lastiger. Ook gewoon omdat ik, daar moet ik ook bij zeggen, ik ben een oude witte man, hè, in die zin. Ik ben hier niet mee opgegroeid. Ik ben gewend dat rappers een flow hebben en dat die flow ook klopt met
op
de beat.
Een beat.
dat vind ik vooral belangrijk. Maar goed, ook bij daar bijvoorbeeld, Kulos en Blakka, dat nummer Koppijn wat ze hebben uitgebracht, ja, vind ik heel erg hard. Ik vind die bass sessie die ze hebben, Leaders of Drill, vind ik ook heel erg hard, met name door de beat ook. En verder, ik ben best wel begin best wel een liefhebber te worden van het genre. Maar ook wel los van het geweld dat erin gecommuniceerd wordt. Hè? Want dat is waar we heel erg op aanslaan, van dat er hele specifieke verwijzingen in zitten. Terwijl als je wat rustiger daarna gaat luisteren, voor zover dat kan met deze opzwepende muziek, dan zie je dat dat eigenlijk ook wel weer meevalt. Hè? Dat we wel heel erg getriggerd raken door die momenten dat er wel geweld wordt gecommuniceerd en dat we dat ook zeker niet moeten bagatelliseren. Maar dat we ook daar gewoon wel, ja, als een nummer 4 minuten duurt en er zitten 3 verwijzingen naar geweld in, dan is dat heftig en moeten we daar zeker ook naar kijken of dat niet hele specifieke verwijzingen zijn. Maar we moeten ook zeker die 3:57 die er nog resteert niet uit het oog verliezen. Want dat is ook belangrijk om, nou ja, om oog voor te houden. Dus,
nou goed, ja, maar ook als je naar ons onderzoek, als je naar ons onderzoek kijkt, Robin in Rotterdam, zagen we ook dat heel veel rappers eigenlijk helemaal, vooral generiek bezig waren. Wel met het communiceren van geweld, zoals we dat kennen uit straatcultuur en uit gangsterrap in bredere zin. Maar dat er eigenlijk maar een handje voor rappers was die echt over andere personen rapt. En misschien maar 3 of 4 personen die het daadwerkelijk aan de stok kregen met elkaar. Terwijl er toch tientallen tussen de 50 en 100 drillrappers actief zijn in Rotterdam. Dus dat is inderdaad goed om dat wel te benoemen.
Maar als ik dan een tip mag geven, dat zeker voor de criminologen. Waar het wel echt interessant wordt naar ons idee, dat zijn de freestyle sessies. Hè? Dus niet zozeer de albums van de verschillende drillers. Maar bijvoorbeeld de press-play freestyles die er zijn gemaakt. De lightwork freestyles. En met name hoe dat geëdit wordt. En ook hoe er wel echt de nadruk wordt gelegd op die momenten dat het wel echt heftig wordt. En ook de rol die dit soort platforms spelen. Dus in, ja, zou je kunnen zeggen, soms ook wel de escalatie van dit soort conflicten. Dat is wel echt interessant. En dat vind ik ook in die paar sessies die er zijn van drillrappers. Die door Base, die on-the-spot sessies die worden uitgebracht. Ja, voor criminologen denk ik dat dat wel echt interessant is om gewoon eens naar te kijken. En nou ja, zich daardoor te laten verwonderen. Van wat zie je daar nu en hoe moeten we dat interpreteren?
Ja, dames en heren, dat was hem dan. De laatste aflevering van podcast Criminologie 2020. Het is een enorm interessant gesprek geweest. Het heeft weer geleid tot nieuwe inzichten. En we hopen dat jullie er ook van genoten hebben. Willen jullie het onderzoek van Jeroen en Robbie teruglezen? Dan kan dat via de link die is toegevoegd in de beschrijving van de podcast. We hopen jullie snel weer te zien en blijf gezond en alvast een gelukkig nieuwjaar. Dag.